Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
So, please first tell me who you are and how old you are, and the children you have, your name and things like that.
Okay, well, my name is Maria Gonzalez. I'm a 40-year-old lady with 6 kids, 3 grandkids.
What was the first time that you heard about coronavirus?
Oh, we heard about that virus since like a month before. We were like afraid, but we never thought it was gonna get this crazy here in a small town.
Because it got crazy here.
It got crazy, yeah.
Can you tell me about that?
Well.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. De Verenigde Staten zijn ongenadig hard getroffen door het coronavirus. Correspondent Bas Blokker tuurde over de kaart en zag naast grote steden talloze kleine brandhaarden opdoemen op het afgelegen platteland. Verzorgingstehuizen, gevangenissen, maar vooral vleesfabrieken.
Ik was met een fotograaf op stap voor NRC en wij keken in een spookachtig lege Main Street in Columbus Junction in Iowa. En daar was één Mexicaans restaurantje. En daar zaten een wat jongere vrouw en een wat oudere vrouw, die haar moeder bleek te zijn. Die zaten een beetje mismoedig aan een tafel samen.
Nobody's coming, yeah. We had a few orders, but that's about it.
En de jongste vrouw werkt in het Mexicaanse restaurantje, een taqueria, dat van haar moeder is.
I'm trying to be her support, help her out and be with her.
Omdat haar vader in de intensive care ligt, die heeft het coronavirus zwaar.
It's been already 3.5 weeks since he's there. Almost a month.
En de hele familie González is besmet geraakt. Haar man is als eerste ziek geworden. Toen is Maria ziek geworden. Toen zijn alle 5 hun kinderen die nog thuis wonen ziek geworden. En haar vader en moeder zijn ziek geworden. En haar schoonouders zijn ziek geworden.
Iedereen in haar omgeving dus eigenlijk.
Ja, ja. En ze zijn er allemaal bovenop gekomen alweer. Behalve haar vader.
And so we don't know what's gonna happen with him. I mean, we're just waiting and hoping for the best.
En wat deed jij daar, Bas? Hoe kwam jij terecht bij haar in Columbus Junction?
Ja, om te schrijven over een van de wonderlijke manifestaties in deze epidemie.
Across the US, meatpacking plants have been hit by the spread of the coronavirus.
Namelijk dat eigenlijk elk plaatsje met een grote vleesverwerkende fabriek in de Verenigde Staten een zeer hoge concentratie van coronagevallen heeft.
So on a national scale, you had 20 workers that had died of COVID-19 and nearly 4,200 meatpackers at 115 processing.
En Columbus Junction is een dorpje van zo'n 1800 inwoners. En daar staat zo'n vleesfabriek. Dat is van Tyson Foods, een vleesgigant. En daar zijn 270 mensen van besmet. Dat is een van de zwaarste concentraties corona in de Verenigde Staten.
Dus iets in hoe die vleesfabrieken werken, zijn een soort idylle voor dit virus gebleken?
Ja, die vleesfabrieken, daar werken mensen aan de lopende band. Ze staan schouder aan schouder vlees te snijden. En ze waren gewoon niet goed beschermd. Er waren ook plekken met veel grotere uitbraken nog. Nog geen 200 kilometer ten noorden is er een plaatsje Waterloo. Daar zijn 444 mensen uit dezelfde fabriek besmet geraakt. En alles bij elkaar is de besmettingsgraad, hè, dus gemiddeld aantal mensen dat besmet raakt, onder werknemers in die vleesfabrieken 18%. In heel Amerika is dat 0,3%.
Ja, dus 1 op de 5 werknemers in vleesfabrieken in Amerika is op dit moment besmet geraakt met corona.
Ja.
En jij hebt je vinger op de kaart gelegd en gezegd, ik ga naar Columbus Junction om te kijken wat daar gebeurd is.
Ja.
En wat tref je dan aan als je daar komt? Wat is dat voor een plek?
Ja, het is echt een, Lucky Luck had er zomaar kunnen binnenrijden. Je komt in een Main Street en je kruist de Oak Street, de Elm Street, de Walnut Street. Er is een postkantoor, er is een gemeentehuis. En ik ben natuurlijk ook naar de fabriek zelf gereden. Ik mocht er niet in. Ik heb me geprobeerd aan te melden, maar daar geen reactie op gekregen. En ik werd niet binnengelaten. Maar het hele dorp draait om vlees. Iedereen bij het tankstation, als je mensen aanspreekt, die werken daar, hun familie werkt daar, hun buurman werkt daar. Er is niemand die niet een connectie heeft met die fabriek. Ik sprak een vrouw en die vertelde dat haar man daar 6 jaar lang heeft gewerkt. Als hij zijn vuist balt, krijgt hij zijn hand niet meer helemaal open. Zo stijf zijn zijn vingers van steeds dezelfde beweging met het mes maken in hetzelfde stuk vlees. Hoe hij 's avonds thuis kwam, helemaal kromlopend van de spierpijn en tot onder zijn vingernagels naar oud bloed ruikend.
Dus niet alleen het dorp, maar zelfs je lichaam vormt zich naar die vleesfabriek daar.
Ja, ja.
En hoe heeft het coronavirus daar zijn intrede gedaan?
Ja, ik vroeg dat aan Maria González in de taqueria.
Well, everything started with my husband got in an accident at work.
Op een dag had haar man een ongeluk gekregen in de fabriek. Hij had, typisch fabrieksongeluk, 2 vingertopjes afgesneden.
In Tyson, he works at Tyson.
Dus hij moest naar het ziekenhuis, kreeg pijnstillers, kreeg tetanusachtige injecties.
And then 2 days later, he started feeling the symptoms.
Een tijdje later kreeg hij opeens de koude rillingen. En zij kreeg even later hoofdpijn.
It was a headache. I got a little bit of fever.
En ze kreeg van die gekke griepspierpijn die we allemaal wel kennen. Maar het was anders dan griep, zei ze maar, spierpijn.
It's a different pain. It's not something that I have felt before.
En toen belde het bedrijf op voor haar man om te zeggen dat een directe collega van hem positief had getest op het coronavirus.
So they called him to that he needed to get tested.
En dat hij daarom naar het ziekenhuis moest om zich te laten testen.
Yeah, he came back positive.
En werd positief bevonden. En toen zei ze van ja, toen hoefde ik me niet meer te laten testen, want inmiddels was niet alleen ik ziek, maar ook onze kinderen ziek. We wisten allemaal dat we het hadden.
For him to be positive, of course I was gonna be positive.
En hoe reageerde de fabriek op deze besmettingen, op het feit dat het virus dus actief was in de werkplek?
Maria's man werd die had zijn ongelukje op 29 maart. En in de week daarna werd de hele familie ziek. En het heeft vanaf dat moment nog 2 weken geduurd tot 15 april... voordat Tyson Foods directie besloot de fabriek te sluiten. En vergis je niet, tegen die tijd waren er 150 van hun medewerkers besmet geraakt.
Dus ze zagen mensen ziek worden, maar de reactie was niet dicht doen, was in eerste instantie gewoon doorwerken.
Ja, ja, ja. Het is een 19e eeuw systeem, Thomas. Het is, als je niet werkt, krijg je geen eten. Dus ze hebben zo lang mogelijk doorgewerkt. En dit is iets wat je in heel Amerika ziet. Niet alleen bij Tyson Foods, ook bij Smithfield Foods. Ze proberen zo lang mogelijk open te blijven. En op een gegeven moment kon het niet meer. En hier is ook geen vakbond of zo die kon protesteren. Maar de druk op de gemeenschap werd natuurlijk ook groot. En dus de druk vanuit de gemeenschap op de fabriek. Van jongens, doe iets.
Want hoe werd er vanuit het dorp gekeken naar het feit dat die fabriek zo langzaam reageerde? En eigenlijk ervoor gezorgd heeft door open te blijven dat die epidemie zo groot kon worden?
Ik heb het aan iedereen gevraagd, neem je dit Tyson kwalijk?
Is there anything you blame them for or not?
En het is niet zo.
Not really. I mean, I think.
Daar zie je de prachtige onderlinge afhankelijkheid, de wisselwerking tussen fabriek en het dorp.
I mean, what can I say, you know? It probably came from there, but somebody took it in there. See what I mean?
Dit dorp is die fabriek. De fabriek is dit dorp. Als het ze hen kwalijk nemen, dan nemen ze zichzelf kwalijk. Ik vond het ook fascinerend om te horen dat Maria González zei dat haar vader en moeder het waarschijnlijk niet van haar had gekregen, maar van iemand anders.
Yeah, I think it was somebody from the outside that brought it in.
Alsof ze wilden dat er nog meer besmettingshaarden zouden zijn dan alleen maar die fabriek.
But it's only them too. I mean, they don't work at Tyson.
Tyson is meer dan alleen een werkgever in dit dorp. Er staat hier bijvoorbeeld een klein pleintje met twee bankjes waar mensen kunnen zitten. Dat is een bankje waarin gestanst is Tyson. Als in de zomer de schoolkinderen naar een zomerkamp gaan, dan betaalt Tyson het busvervoer. Ze stellen zich op als de weldoener van het dorp. En het werkt, want iedereen die ik sprak zei, nee, Tyson is perfect.
En wat betekende dat voor het dorp dat deze fabriek uiteindelijk toch besloot de deuren te sluiten en ook dus die levensader voor eventjes werd afgesloten?
Ja, dat moet ik Tyson nageven. Zij zijn een van de weinige werkgevers die zelf hun personeel zijn blijven doorbetalen. In elk geval bij deze vestiging. Niet het volle salaris, maar voor een 36-urige werkweek. Ik begreep dat de meeste mensen 50 uur per week werken. Dus ze hadden een reductie op hun loon van zo'n 20%. Aanzienlijk, maar daar kon je dus je gewone rekeningen, lopende rekeningen mee betalen.
Thousands of meatpacking workers across the nation have tested positive for COVID-19. That is having an impact on local supermarkets now.
Wat me opviel, naarmate meer van die vleesfabrieken zijn dichtgegaan, dat is dat de gaten gewoon in de vleesschappen in de supermarkt vallen.
If you've pulled up to a Wendy's drive-thru recently, you may have noticed one signature item is missing.
Hamburgerketen Wendy's serveert in een heleboel locaties geen hamburgers meer.
Beef is just increasingly hard to come by in this pandemic. Their meatpacking plants slowing down or shutting lines across North America.
En dat is dus ook het moment waarop president Trump besloot in te grijpen. En in feite het vlees heeft zalig verklaard.
The president will mandate that meat processing facilities remain open.
Die heeft een bevel getekend waarin hij de vleesindustrie tot essentieel heeft verklaard. Dat betekent niet alleen een soort steun in de rug voor die industrie. Het betekent ook dat ze niet dicht mogen, dat ze open moeten blijven.
Hoe erg die besmettingen ook uit de hand lopen.
Ja, ja. Er zit een dwang achter. En die dwang wordt natuurlijk afgewenteld op de individuele werknemers. Dat is de kwalijke kant van dit presidentieel bevel.
Across the country, immigrants are the backbone of the meatpacking industry, doing some of the most dangerous jobs in the country.
Hier werken mensen vaak migranten die nog geen Amerikaans burger zijn. Dus als ze hier geen werk hebben, zijn ze echt diep, diep, diep in de problemen. Dus de neiging van die mensen om aan het werk te blijven, ook al vallen al hun collega's naast ze om, is relatief groot. In een dorpje in South Dakota, waar nog veel meer mensen besmet waren dan hier bij Tyson Foods in Columbus Junction. Daar heeft de directie gezegd, iedereen die blijft werken krijgt een bonusuitbetaling van $500. Nou, als je loon $19 per uur is, is dat dus een enorme smak geld. En dan ben je dus in feite je gezondheid aan het ruilen voor je inkomen. Dat is de kwalijke kant van dit presidentiële bevel.
Dan is het toch ook mogelijk om te besluiten, ja, dat levert dan maar tekorten op. Maar eerst die epidemie laten uitdoven. En dan, ja, eet je misschien iets minder bacon, maar we houden het wel veilig.
Leuk dat je dat zo probeert, Thomas, maar de essentie is hier bacon. Dit is een land waar de president, als hij een sportploeg op bezoek krijgt, alleen maar hamburgers serveert. Ja, weet je, even om een idee te krijgen. De gemiddelde Amerikaan had in 2019 98 kilo vlees. De gemiddelde Nederlander had in dat jaar zo 78 kilo vlees. Dat lijkt, 20 kilo lijkt weinig, maar per persoon per jaar, dat is een enorm verschil. Hier wordt gewoon ontzettend veel vlees geconsumeerd.
En landelijk dus ook zo gevoeld dat vlees hier een onmisbare pilaar van de samenleving is. En dat daar dus uitzonderingen voor gemaakt moeten worden, zelfs in zo'n epidemie.
Ja, er worden uitzonderingen voor gemaakt. Hier in Columbus Junction is Tyson Foods op 15 april hebben ze de deuren gesloten. 2 weken later draaide de fabriek weer. Met grote aanpassingen. Buiten staat een grote tent waar in feite de kantine nu in zit. De kantine was heel klein, zat je bovenop elkaar. Allemaal losse magnetrons. Vroeger waren er 2, nu zijn er wel iets van 40, geloof ik. Waar iedereen dus zijn lunch kan opwarmen. Als je dan binnenloopt de fabriek in, dan kijk je meteen in het oog van een scanner. Heb je verhoging, kom je niet naar binnen. Dan kom je op de snijvloer met een helm met een doorschijnend soort vizier eromheen. Dus die hebben een extra bescherming voor hun gezicht. En aan de lopende band staat iedereen te snijden in een door plastic gordijnen omgeven eigen hokje. In feite. Dus iedereen werkt van elkaar afgescheiden met plastic gordijnen. En dat is, daarmee hebben ze dus echt flink wat maatregelen genomen.
En hoe kijken ze dan vanuit de familie González bijvoorbeeld naar dit besluit om die fabriek toch open te gooien?
Juichend. Het zijn de enige inkomsten van die familie. Dus tuurlijk was de familie hartstikke blij dat het maar 2 weken is geweest dat Tyson dicht was. Haar man verdient $25 per uur. Is de enige aanvoer van geld. Kijk, het belangrijkste waar de Gonzalesjes zich zorgen over maken is de gezondheid van hun vader. Zij kunnen hun vader niet bezoeken. Hij ligt op de intensive care, hij ligt aan de beademing. Maar ze keek toch ook al een beetje verder dan dat. Ze dacht, als mijn vader thuis komt, dan begint een nieuw soort zorgen.
Ja, since they're like business owners, they don't have insurance.
Hij en zijn vrouw zijn zelfstandige ondernemers. Ze vonden de premies voor ziektekostenverzekeringen te hoog. En dat zijn ze ook. Ze zijn hier ook enorm hoog. Hebben ze dus niet. Wat gaat dat ons kosten? Hoe kunnen we dat in hemelsnaam betalen? En ik zei, ja, wat valt daarvan te verwachten? Hij zei, nou, mijn man is dus de enige van onze familie die is getest op het coronavirus. En ik kreeg afgelopen een week de rekening binnen van het ziekenhuis.
And we got a bill not that long ago for $190 for that test.
$190 moet ik betalen.
Yeah, that's out of pocket.
En die rekening betalen betekent geld. En geld in Columbus Junction betekent vlees. Dus haar man moet weer aan het werk.
Ja. Hij is genezen van corona en ik heb begrepen dat de vingertopjes zijn gered, alleen dat hij geen nagels meer op heeft.
Maar werken kan hij.
En werken zal hij.
Dankjewel, Bas. Succes daar.
Oké, Thomas, dank je. Tot gauw.
Luisteren naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.